Roos en Marijn is hier vanavond voor het eerst. En huppatee, meteen vol vragen. Dat is mooi. Jouw vraag is, ik herhaal het eventjes. Jouw vraag is, is het niet zo dat de Heer Jezus pas komt als alle mensen van het evangelie gehoord hebben? En in Nederland groeit een hele generatie op die het woord Jezus Christus alleen maar als vloek kennen en verder niet weten over wie het gaat. Nee, ik denk niet dat je dat kan zeggen. Ik zou er geen bewijsplaats voor weten. Wat wel zo is, is dat alle volkeren het gehoord moeten hebben. Maar dat wil niet zeggen, per se, elk individueel mens. Ik bedoel, menselijk gesproken kun je dan wachten tot je een ons weegt. Dat kan je nooit, dat kun je nooit bereiken, precies. Bovendien moet je niet vergeten dat in onze westerse landen wij niet te maken hebben met heidenen, maar met afvallige christenen. Je moet ook collectief denken. Het gaat niet alleen om elk individueel mens. Mensen, jonge mensen die hier opgroeien, groeien op in een land dat een afvallig land is. We weten, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. En dat is de situatie waarin wij zitten. Afvallige christenen bekeren is heel wat moeilijker dan wat Paulus moest doen toen hij heidenen moest bekeren. En dat is... Dus ik zou zeker niet willen zeggen dat elk mens in Nederland het gehoord zou moeten hebben. Trouwens, elk mens in Nederland zou het ook makkelijk kunnen horen als hij maar even zou willen. Maar dat is heel wat anders dan volkeren die nog nooit bereikt zijn met het evangelie. Een vriend van mij was tijd geleden bij zo'n volkstam. Want hij zegt, het is ongelooflijk om ergens aan te komen van je weet, deze mensen hebben het nog nooit gehoord. Dan moet je daar naartoe met een tolk die een taal spreekt die jij ook kan verstaan. En die ook de taal van die mensen spreekt. Maar het idee dat je daaraan komt, doodarme mensen in alle opzichten van het woord, die het nog nooit gehoord hebben. Dat aantal wordt steeds kleiner, maar ze zijn er nog steeds. Maar dan wil weer niet zeggen dat als je bij zo'n volkstam komt, ook elk individu het gehoord moet hebben. De belofte die ik opmaak uit deze twee plaatsen, Openbaring 5 en Openbaring 7, waar sprake is van alle geslachten en talen, volken, natie. En ook de belofte van Matteüs 28, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat betekent het evangelie moet onder alle volkeren worden verkondigd en onder alle volkeren zullen er geestvervulde christenen zijn. Dat is denk ik de belofte. Dus niet alleen maar meeloopchristenen, maar werkelijk toegewijde christenen, zoals deze die we hier vinden in Openbaring 7 en 14. Dat is de belofte, verder gaat het niet. Ik ken geen schriftplaats die zegt dat elk individueel mens het gehoord moet hebben. Maar denk erom, als het eenmaal bij een volk gekomen is, kan in principe iedereen het ook horen. Dan is het is daar geland, het is daar beschikbaar. Maar voor sommige volken op aarde is het nog niet beschikbaar, omdat ze onze talen niet spreken. Er zijn nog geen bijbels of bijbelgedeelten in hun talen gedrukt. Dat gaat ontzettend hard, maar we zijn er nog niet.
Uw woord loopt zeer snel, staat er, hè? Psalm 147.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Mooi tekst, Psalm 147. Zijn woord loopt zeer snel en dat doet al wat hem behaagt, zegt Jesaja. En het keert niet ledig tot hem weder. Wie nog meer?
Jesaja 4.
Ja, je vindt die gedachte wel vaker. Als je het eenmaal gaat zien, als je het eenmaal op gaat letten, dan kom je die gedachte vaker tegen. Maar zeker in het boek Openbaring, ik zal nog niet eens willen zeggen dat ik alle plaatsen gehad heb die daarover handelen. En die schrijver waar ik straks op doelde, die wist nog andere feesten ook aan te wijzen in het boek Openbaring. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat je in het Oude Testament ook zulke plekken hebt. Maar welke tekst dacht je aan?
Vanaf vers 5, hè? Dan zal de Heer...
Oh ja, ja mooi. Dan zal de Heer over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, desdaags een wolk scheppen en desnachts een schijnsel van vlammend vuur. Want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. En er zal een hut zijn, dat zou best het woord soeka kunnen zijn, tot een schaduw desdaags tegen de hitte en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen. Ja, dat is ook zo'n heenwijzing naar het Messiaanse Rijk. Ja, maar hier is ook bovendien de gedachte aan de wolkolom, hè? Net als vroeger bij Israël, een wolkolom desdaags en een vuurkolom desnachts. Maar daar wordt ook over die hut gesproken. Nee, ik kan niet zeggen dat u ongelijk hebt. Ik kan ook niet zeggen dat u gelijk hebt. Het is met een heleboel van dat soort dingen zo. Je moet alle voor's en tegens overwegen. En ik dacht dat ik redelijk voorzichtig uitgedrukt heb in het begin toen ik zei... Ik krijg de indruk uit wat hier staat dat het hier gaat om levende mensen. Dus in tegenstelling tot de martelaren. Die als ziel onder het altaar terugvindt in hoofdstuk 6. Dat het hier gaat om die levende mensen die door de grote verdrukking gaan. Van de martelaren wordt niet gezegd dat ze door de grote verdrukking zijn heen gegaan. Die zijn er als het ware, die zijn eruit weggenomen door de dood. Maar deze hebben als het ware die hele periode moeten doorstaan. Je zou kunnen zeggen, als je als martelaar sterft, dat is dan wel heel tragisch. Maar je bent ook van de verdrukking af. Dit is de bijzondere categorie van mensen die door die hele verdrukking zijn heen gegaan en het einde ervan hebben bereikt. En als zodanig dan getroost worden en deel krijgen aan de zegeningen van het Vrederijk.
Maar dan begrijp ik uit uw woorden dat die grote verdrukking nog niet begonnen is. Dat die nog niet begonnen is.
Ja, dat klopt. Ik heb straks gezegd, ik ben vanavond een beetje vrij in mijn toepassingen. En daarom heb ik het doorgetrokken naar alle verdrukkingen van alle tijden waar gelovigen doorheen zijn gegaan. Maar de grote verdrukking is een heel specifieke uitdrukking. Die vinden we vaker, die vinden we al bij de Heer Jezus in Matthäus 24. Er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de aarde af. Dus de grote verdrukking is een heel specifieke periode die onmiddellijk aan de wederkomst van Christus vooraf gaat. Dus in die zin is het nog een verdrukking... Wat is uw...
Mijn opvatting is dat de grote verdrukking begon in 70 na Christus.
Ja, ik ken die opvatting ook. Ja. En het weet u... Ja, vroeger zou ik me daar vredelijk druk over gemaakt hebben, want ik had natuurlijk gelijk, dat snap u wel. En nu denk ik, ja, dat zou kunnen, ja. Want ik zie onmiddellijk redenen waarom dat zo is. Eén reden is dat die grote verdrukking in Matthäus verbonden wordt met die val van Jeruzalem. Met het jaar 70. Dus ik ken die uitleg. Ik hang hem niet aan. Maar ik ben, dat is de zegen van de ouderdom, zo mild geworden dan andere opvattingen. Dat ik vaak denk van, ja, dat zou kunnen. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Net zoals als toepassing, is natuurlijk wel mooi wat u zegt. Als toepassing mag je best zeggen, wat mooi. Ik vind, ik lees hier als het ware indirect ook een beeld in van al die mensen die nu al voor Gods troon staan. Die als het ware in de hemel al met lange witte klederen hun palmtakken zwaaien. Ik vind het meteen prachtig. Ik denk niet dat het erover gaat, maar als toepassing, we hebben vanavond al zoveel dingen toegepast, dan mag dit ook nog wel bij, vind ik. Want het is wel een heel mooi beeld wat u daar geeft. Zag ik nog een hand? Oh ja. 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 Of ze hebben het meegemaakt. Je kunt ook zeggen, ze zijn daar doorheen gegaan en bereiken een punt waar ze al die verschrikkelijke dingen niet meer hoeven mee te maken. Denken u niet?
Maar nog één
begin. Ja, precies. Maar dat is dan als ze het Messiaanse Rijk binnengaan. Dus ik denk dat de gedachte zo is, dat het een beschrijving is van alle verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. De hitte van de zon, waar ze blootgesteld zijn. En grote hitte en dorst is een verschrikkelijke kwelling. Dus het punt is niet zozeer dat ze daarvoor bewaard blijven, maar dat ze daar doorheen gegaan zijn en dat ze dan op een punt komen dat ze al die verschrikkelijke dingen niet meer hoeven mee te maken als het Messiaanse Rijk binnengaan. Begrijpt u wat ik bedoel?
Ja.
Kunt u er ook mee leven?
Ja.
Nou ja, ik vraag maar. Je mag me rustig tegenspreken, dat merk je. Je krijgt nog makkelijk gelijk ook. Want het boek Openbaringen hoort tot het moeilijkste van de hele Bijbel. Als iemand zegt, ik zal je nou eens even precies vertellen hoe het zit, dan begin ik al wantrouwig te worden. Want er zijn zoveel alternatieve uitleggingen. Het is een zoeken en een tasten. Dus ik zal niet gauw zeggen dat er iemand totaal naast zit. Maar mijn indruk is dat het hier betekent, al die dingen hebben ze gehad. Het is voorbij. Geen honger meer. Net als die tranen. Wat hebben ze niet aan tranen geweend? En nu zijn ze op het punt aangekomen, geen tranen meer. Geen hitte meer, geen dorst meer. Geen honger meer, al die dingen. Het is voorbij. Ja, dat moet kunnen. Dat denk ik ook. Maar het was een beetje laat. En ik zei heel kort in één zin. Hoofdstuk 7, het begint met de eerste helft. De eerste 8 versen. Met die 144.000 uit alle stammen van Israël. Nou... En hier kom je diezelfde groep wel tegen. Ze ook wel uitleggen, ze zeggen dat het weer een andere groep is, maar we zullen het nou maar niet ingewikkeld maken. Ik heb de indruk dat dat diezelfde groep zijn. En dan zou je dus kunnen zeggen, dat zei ik ook straks, maar ik zei het heel kort. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het hier vooral over degene die uit de stammen van Israël tot geloof komen, over Joden. Maar als toepassing is wat hier staat ook veel breder te nemen en dan ook prachtig van toepassing op al degenen die in alle tijden het lam gevolgd hebben met gevaar voor hun eigen leven, die het lied van het lam hebben horen zingen. Dus je hebt altijd als uitlegger moet je eerlijk zeggen, ja, maar wat het letterlijk over gaat, denk ik, is die en die groep. Maar je vindt heel vaak morele beginselen in zo'n beschrijving, dat is met hoofdstuk 7 net zo, die je ook op andere gelovigen kan toepassen. Want van ons allemaal wordt verwacht dat we onberispelijk zijn, dat we niet leugenachtig zijn en dat we het lam volgen waarheen we gaan en dat we het lied van het lam leren zingen. En dat we ons niet met vreemde machten afgeven, maar volkomen toegewijd zijn aan hem. En dat zijn de morele beginselen die ik er even uitlicht. Maar letterlijk gezien gaat het over diezelfde groep als die gelovigen die uit de twaalf stammen Israëls worden verzegeld, zodat ze onaantastbaar worden. Wie nog?
Blijft deze groep er op aarde?
Ja.
Dus als er een nieuwe hemel komt, een nieuwe aarde, en mensen in de hemel zullen regeren over de aarde, worden ook deze groep...
Ja, met nieuwe hemel en nieuwe aarde is, dan is het als het ware de Jacobsladder nog een beetje intenser. Dan is er bijna geen onderscheid meer. Dan kun je ook bijna de vraag niet meer stellen, althans denk ik zo, of wij nog in de hemel of op de aarde zullen wonen. Want dat verschil is dan bijna weggevallen. Dat is de nieuwe schepping van God. Dat is ook bijna onvoorstelbaar. Er zal geen zee meer zijn. Is dat letterlijk of is dat figuurlijk? Kijk, het vrederijk is in zoverre nog te behappen dat dat deze wereld is. Maar dan zonder al die nare dingen, zeg maar. Maar dat kun je tenminste nog enigszins voorstellen. Vandaar dat de Bijbel zoveel beschrijvingen geeft van het Messiaanse Rijk en zo weinig van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar het is wel belangrijk dat in het vrederijk, dat er gelovigen zullen zijn die met Christus zullen regeren over de aarde, en dat er ook gelovigen op aarde zullen zijn. Hoe dat dan precies kan, dat is nou verder weer een afzonderlijke avond. Dus dat laten we maar zitten. Dus voordat er nog meer van die moeilijke vragen komen, zouden we ook kunnen zeggen, wij ronden het voor vanavond af. Jacob. Zeg het gouden kalf? Hoe is dat toch mogelijk? Heb je het allemaal gehoord? En niemand die mij gecorrigeerd heeft. Dank je wel, broeder, dank je wel. Ik bedoel het gemeste kalf. Oh, oké, okay. Wat moet ik dan zeggen? Gewoon het gemeste kalf. Oké, okay, dan gaat hij dat leuken, dan gaat hij dat veranderen. Ja, het gouden kalf, ja, het is toch wonderbaarlijk, hè? Ja. Wat zeg je? Daarom, Jacobus schrijft, ook aan Jacob, wie in woorden niet struikelt, is een volmaakt mens. Je weet trouwens, in de gelijkenis van de verloren zoon, dat er uiteindelijk twee niet blij waren. De ene was de oudste zoon en de andere was het gemeste kalf. Voor die liep de gelijkenis slecht af. Goed, we zullen danken met elkaar. Heere God, als we rondkijken in deze wereld, als we denken aan de vervolgingen van de christenen, als we denken aan de omwentelingen die gaande zijn in het Midden-Oosten, als we denken aan aardbevingen, tsunamis en andere rampen die over de mensheid komen, maar ook wat mensen zichzelf aandoen door kerncentrales te bouwen waarmee het ook helemaal mis kan gaan. Heer, dan zuchten wij en dan verheugen we ons op het grote loofhuttenfeest. Wanneer u uw loofhut, uw tent zult uitbreiden tot zegen over alle mensen die het grote voorrecht hebben dat ze deel mogen hebben aan dat vrederijk. Dank u dat wij er deel aan mogen hebben. Dank u dat u alle voorzieningen hebt getroffen, dat de Heer Jezus zijn bloed heeft gegeven, opdat ook onze klederen wit gewassen zouden kunnen worden. En Heer, we hebben er ook aan gedacht dat uw woord nog steeds uitgaat tot alle volkeren van de aarde. En nog nooit waren we er zo dichtbij. Dat alle volkeren, talen, geslachten, rassen, naties het woord gehoord zullen hebben. En dat er overal toegewijde gelovigen zullen zijn. Wat zal dat geweldig zijn als dan uit al die volkeren die geweldige schare bijeengebracht is. die u zal loven en prijzen. Dan zal er geen honger en dorst meer zijn. Geen hitte die op de mensen zal branden. Heer Jezus, dan zult u zelf de goede herder zijn, die tegelijkertijd het lam is. De herder is het lam en het lam is de herder. En die zijn kudde zal weiden naar de grazige weide en de stille wateren. Dank u voor dat geweldig vooruitzicht van uw woord. In beelden beschreven. En we begrijpen niet alle details, of in elk geval kunnen we er allerlei verschillende gedachten over hebben. Maar waar het in wezen om gaat, dat is voor ons allemaal duidelijk. En daar zien we naar uit. En als het zo gespannen is in deze wereld, en misschien is het inderdaad maar nog maar het begin van de weeën. En hoe spannender het wordt, des te meer zullen we gaan uitzien naar die tijd dat u uw soeka zult uitbreiden over uw volk. Dank u voor dat vooruitzicht. Dank u dat ook wij vanavond als het ware iets mee mochten zien van dat troonvisioen van Johannes. Die daar de troon van u zag en van het lam en die grote schade voor de troon. We loven en prijzen u en danken u voor alles wat we hebben mogen zien en overdenken. Zegen ons, wees ons nabij in alle dingen. Wil ons ook een volgende keer, als u het vergunt, weer gezondheid bij elkaar brengen. Geprezen is uw naam. Amen.